Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
Dit is New Business Radio. Weet wat er speelt. Doorzie wat er komt. Ontwikkel en verbeter. Dit is New Business Radio Live.
Met in deze aflevering: is het stroomnet vol? Ja, daar hebben we helaas last van. Netcongestie is elke dag wel in het nieuws. En in deze aflevering van New Business Radio Live komen we met slimme oplossingen die ondernemers toch vooruit helpen. Stel je voor, er is een sterk merk. Het bedrijf heeft een grote sociale belofte. En dan word jij de nieuwe eigenaar. Wat zou je dan doen met zo'n bedrijf? Dat hoor je ook weer in New Business Radio Live. En komt de val van Tesla door de hoogmoed van Elon Musk? Of is er iets heel anders aan de hand? En we hebben natuurlijk Inspire Top 3 voor je. We zijn het fijn dat je luistert naar New Business Radio Live.
New Business Radio Live met Glenn van den Burg.
Je wil je bedrijf verduurzamen, zonnepanelen op je dak, een warmtepomp, je wagenpark en je machines elektrificeren of misschien wil je gewoon uitbreiden. En dan hoor je, ja helaas, dat kan niet. Het stroomnet zit vol en dat noemen we dan netcongestie. Wat kan je dan doen? Hoe zorg je dat je bedrijf toch vooruit kan, ondanks die netcongestie? In de studio Henk Slabbekoorn, hij is energieregisseur bij de provincie Drenthe. Henk, leuk dat je er bent. Ja, hoe is het eigenlijk in Drenthe met de netcongestie? Want de gemiddelde westerling die denkt dat in Drenthe dat er oneindig veel ruimte is. En misschien ook wel oneindig veel ruimte op het net. Maar hebben jullie last van netcongestie?
Ja, we hebben heel erg last van netcongestie. Sterker nog, toen in 2018 het woord netcongestie voor het eerst in de Tweede Kamer werd gebezigd door toenmalig minister Rob Jetten, was dat omdat er een zonnepark in Drenthe voor het eerst problemen had om terug te leveren aan het stroomnet. Aha. Dus dat woord kwam toen eigenlijk vanuit Drenthe voor het eerst in het landelijk nieuws.
Netcongestie is eigenlijk een Drents woord.
Je zou het wel bijna zeggen, ja.
Drentse uitvinding. Nou, dankjewel. Fijn dat jullie het hebben uitgevonden. Wat misschien wel handig is voor de mensen die denken, ja, dat is een netcongestie, is een soort beperking in het netwerk. Is wel handig om het uit te leggen. Wat is het precies?
Nou, we hebben in Nederland een stroomnet. We hebben een landelijk stroomnet van Tennet. En daar hebben we lokale netbeheerders. Hè, zoals we die kennen. Steden, Nexus, Alliander. Noem maar op. En die zijn samen verantwoordelijk voor het transport van energie. Hè, van elektriciteit. En voorheen ging die elektriciteit altijd van een producent naar een consument. En dat was vrij eenvoudig. En toen zijn we begonnen in Nederland met verduurzamen. Met zonnepanelen, met elektrische auto's. Allemaal dingen die eigenlijk op zich ook door stimulans van de overheid heel erg succesvol waren. Maar met één ding hadden we onvoldoende rekening gehouden. Dat je ook met het terugleveren weer dat net op moet. Mm-hmm. En omdat we dat allemaal op dezelfde tijd heel veel energie vragen. En ook tegelijkertijd willen terugleveren. Namelijk overdag als de zon schijnt en zo. En de wind waait en de molens draaien. Ja, dat kon het net niet aan. Terwijl het normaal gesproken, als je het gemiddeld neemt over de hele dag, maar voor 30% bezet is. Maar de pieken nekken ons.
Ja, want deze is dus interessant. Hier zit het dus, want we zitten niet helemaal vol. Nee. De pieken nekken ons. Dus we willen te veel tegelijk met elkaar. Terwijl je zegt, als je gemiddeld kijkt, zitten we eigenlijk maar op 30%.
Klopt.
Dus het goede nieuws is, er is eigenlijk heel veel capaciteit over.
Ja.
Alleen niet op in de spits, zou je kunnen zeggen. Als je de vergelijking maakt met de snelwegen.
Ja, ik vergelijk het altijd maar met de A2. En het probleem is, daar blijf je maar stroken bijleggen. En toch gaan er files staan. Dus dat noopt ons wel om op een andere manier over het gebruik van stroom en waar we die energie vandaan halen en weer naartoe sturen, te gaan nadenken.
Ja, nou, noemde ik het al even in mijn intro. Hè? Stel je voor, ik neem altijd maar de bakker. Veel bakkers bakten of bakken nog steeds met een oven op gas. Nou, gas A, duur. Het komt uit Rusland. Niet betrouwbaar. Het is ook nog eens een keer een stootje CO2 uit. Dus eigenlijk zouden bakkers massaal over moeten gaan op elektrische ovens.
Ja.
Die zijn er ook al die dat gedaan hebben.
Absoluut.
Nou, stel je voor je wil van je moet een aanschafbeslissing gaan maken. Want die gasoven die is eigenlijk afgeschreven. Die doet het niet meer zo goed. Dan moet je een nieuwe oven kopen.
Ja.
Dan wil je oven op elektrische oven. Dan ga je bellen. Hopelijk voordat je die oven gaat aanschaffen. Dan bel je met Steden, Liander, Enexis, een van die Delta, een van die clubs. En dan zeg je, ja, ik heb een iets zwaardere aansluiting nodig. Ja. Ik ga nu, tof hè, ik ga over. Ik ga verduurzamen en dan hoor je...
Ja, of misschien een extra aansluiting. En dan hoor je, nou, dat kan. En er is wel een wachtlijst van 5 jaar.
Ja.
Ja, en dat is een ondernemer, die schrikt ze helemaal een ongeluk. Want die heeft orders liggen, die wil gaan groeien. Die heeft misschien al mensen aangenomen, misschien zelfs geïnvesteerd. En je zegt wel van hopelijk heeft die, belt hij op tijd voor die aansluiting. Maar stroom was zoiets als water uit de kraan.
Ja.
Dus de vraag is ook maar, is die op tijd met die aansluiting? En meestal is dat niet het geval. En 5 jaar is natuurlijk altijd te laat.
En 5 jaar is voor de gemiddelde ondernemer iets waar hij over droomt. Maar niet waar hij van wakker ligt. Maar in dit geval lig je er wel wakker van.
Ja, ja.
Nou, kun je dan zeggen, ja, dat is het is een fait accompli. Hè? Ja, het is zo, helaas. Je kan er niks aan doen. Dus je hebt er maar mee te leven. Hè? Je hebt het te accepteren. Ja. Maar zo zitten ondernemers natuurlijk niet in elkaar.
Nee.
Dus daarvoor ben jij er ook. Henk, wat kan je dan nog? Hoe kan je slim, ondernemend, creatief omgaan met het feit dat, nou ja, zoals het altijd ging, het niet meer gaat?
Ja, dit is nou juist een mooi voorbeeld hoe je ook als overheid jezelf nuttig kan maken voor het bedrijfsleven. Hè? Want je hoort vaak als overheid, die verzint veel te veel regels, die maakt het ingewikkeld. Ik zie het juist als mijn taak, hè? Regisseur, maar ook verbinder, om die stap te maken naar die ondernemer en te kijken hoe we hem kunnen helpen om toch een oplossing te creëren. En zonder de illusie te wekken dat dat altijd kan. Maar dat gaat met een ondernemer meestal in 3 stappen. 1, wat kun je nog besparen? Misschien kan die nog enorm isoleren, andere dingen verzinnen om te zorgen dat hij het op die manier oplost. Stap 2 is, nou ja, dat lukt niet. Dan haal ik er een specialist bij. Of misschien ga ik eens met mijn buurman praten. Dus misschien kan er dan wel een directe lijn nog met de buurman worden gelegd. En stap 3 is, dat gaat niet lukken. En dan hoop ik maar dat die bijvoorbeeld op een bedrijventrein zitten met andere ondernemers die dan op dezelfde ring van het stroomnet zitten. Want dan kun je aan zoiets gaan werken als een energy hub. Waarbij je dan eigenlijk vraag, aanbod, verduurzame energie, batterijen enzovoorts gaat proberen in een heel project bij elkaar te brengen.
Ja.
Om op die manier toch een probleem op te kunnen lossen.
Ja, nou heb ik uit zeer betrouwbare bron begrepen dat zo'n beetje de helft van de iets wat grotere ondernemers op een bedrijventerrein zit. En jij zegt dus eigenlijk, daar liggen mogelijkheden. Waarom liggen daar specifiek mogelijkheden?
Nou, omdat er op zo'n bedrijventerrein altijd partijen zijn die een aansluiting hebben waarop ze meer stroom kunnen krijgen dan ze nodig hebben. En aan de andere kant heb je dus die partijen die dat niet kunnen krijgen en daarom zitten springen.
Ja.
Nou, dan is het dus de kunst om die partijen bij elkaar te brengen. En dan is het ook de kunst om slim om te gaan met eventueel duurzame energie die je gaat inzetten. En dus je moet gaan kijken wanneer gaat iemand pieken. En als die anderen op hetzelfde moment ook gaan pieken, dan moet je misschien afspraken gaan maken om dat te gaan verdelen.
Ja.
Dan moet je misschien een batterij in gaan zetten. Dan moet je, ja, want uiteindelijk is het gedrag, flexibiliteit, samenwerking, allemaal dingen die je dan nodig hebt om het op elkaar af te stemmen. En het toch zo geregeld te krijgen dat het bedrijf wat over heeft, die is blij, want die verdient wat extra. En het bedrijf wat nodig heeft, die is ook blij, want die kan groeien.
Oké, dus eigenlijk zeg je van als je individueel als bedrijf een probleem hebt, maak het dan probleem eigenlijk groter. Dus ja. Ga kijken naar je buren, naar de mensen om je heen.
Als je er los niet uitkomt, hè, want ondernemers en zeker gemiddelde MKB'er, hè, die is bezig, die is goed in zijn business, die is bezig met winst en verlies. Die heeft geen geld om daar allerlei aparte specialisten voor in te huren. Energie zal een worst zijn. Hè. Hij weet alles om zijn eigen diensten en producten in te kopen. Inkopen van energie heeft hij totaal geen verstand van. Nee. Het probleem is, als je er geen verstand van hebt, heb je er ook geen vertrouwen in dat je daar wat mee kan doen. Dus het is enorm belangrijk om zo'n ondernemer te gaan helpen om te laten zien wat er al wel kan. En dat begint gewoon in het bedrijf zelf. En kom je er dan nog niet uit, dan ga je kijken wat je kunt doen met samenwerking.
Ja. En dat bedrijventerrein, moet ik het dan ook zo voor me zien dat dit bedrijventerrein eigenlijk samen weer, want ik probeer een beetje dat netwerk voor me te zien. Dus je hangt als individu hang je aan een kabeltje, hang je aan het netwerk.
Ja.
Maar met als bedrijventerrein hang je eigenlijk met een dikkere kabel ook weer aan het netwerk. Uiteindelijk ga je weer over die dikkere kabel samen.
Ja, er is meestal, we noemen dat een ring. Hè? En daar zitten dus vaak is een bedrijventerrein 1 ring van een netbeheerder. En het is voor de netbeheerder is het natuurlijk mogelijk ook om dat technisch te kunnen managen. Hè, want daar heb je dus altijd de netbeheerder voor nodig. Je kunt dat niet zomaar in je eentje gaan doen. Je moet dat in goede samenwerking doen. En omdat dat nieuw is en officieel eerst helemaal niet mocht van de energiewetten en dergelijke, is een van de belangrijkste dingen die we als overheden voor elkaar moesten krijgen, is een nieuwe wetgeving waardoor we mensen kunnen gaan samenwerken met die netbeheerder en met elkaar in een groepstransportovereenkomst.
Ja, en dan denk ik al, oh jee, dit klinkt als juridisch. Ja, en,
eigenlijk regel je daar vraag en aanbod in en hoe je met elkaar samenwerkt. Dus dat is juist heel erg belangrijk voor een ondernemer, zowel degene die stroom tekort komt, als voor degene die stroom over hebt.
Ja, want als ik ja, die dikkere kabel heb, ik mag meer capaciteit vragen van het netwerk, dan zou ik als ondernemer denken, ja, ik wil mijn buurman best wel helpen, maar straks komt het moment dat ik het zelf nodig heb en dan heb ik het weggegeven.
Ja,
dan creëer ik mijn eigen problemen.
Ja, dat was precies het probleem. Want elke netbeheerder had ook zijn eigen groepstransportovereenkomst. En dat was voor hun ook best iets nieuws en ingewikkelds. En ja, waar je eigenlijk bij pilots en nieuwe dingen wat meer ruimte moet creëren, werden er juist wat garanties en drempels daarmee opgebouwd. Dus dat is gekomen bij de autoriteit Consument en Markt. En die heeft eerst gevraagd aan de netbeheerders, nou, zeg mij maar wat jullie willen en wat jullie kunnen. En toen zijn ze naar andere belanghebbenden gegaan. Zoals provincies. Wij verenigen ons in het interprovinciaal overleg. Mm-hmm. Maar ook mensen uit de praktijk. En hebben ze gezegd, wat is er nou nodig om dit succesvol te maken? Zodat we straks, en de verwachting is dat dat in oktober van dit jaar rond is, één groepstransportovereenkomst hebben die voor iedereen gelijk is. Oh. Voor elke netbeheerder, voor elke deelnemer in een energy hub, hè, zoals we zo'n samenwerking dan noemen. Waarbij ook de belangen van met name de ondernemers worden vastgelegd.
Nou, begin ik er langzaamaan een beetje enthousiast over te worden. Dat ik denk, oh, er is licht aan de horizon, dat is fijn. Ik denk ook wel, ja jeetje, Mina zegt, dan moet ik met al die ondernemers op mijn bedrijventerrein. Sommige bedrijventerreinen zijn heel goed georganiseerd, ja, maar zeker niet allemaal. Wat een gedoe allemaal.
Ja, dat is gedoe.
Wie helpt daarbij?
Ja, nou, er zijn nu een stuk of 5, 6 bedrijventerreinen die zo'n proces achter de rug hebben. Dat duurt vaak een jaar of 2, moet je nagaan. En daar is dus ervaring, kennis enzovoorts opgedaan. En er zijn dus hubregisseurs in te huren. Mm. En wat er dan vaak gebeurt is dat met behulp van stimuleringsregelingen, eigenlijk subsidie van de overheden, dat 1, er onderzoek kan worden gedaan. Is er daadwerkelijk sprake van een probleem? En hoe zouden we dat kunnen oplossen? En dan dat er ook geld komt om dan een regisseur aan te stellen namens de ondernemers, waardoor in ieder geval een flink deel van de kosten wordt vergoed en waardoor er een plan kan worden gemaakt om dat aan te pakken. En daar stelt de overheid in het bestrijden van netcongestie behoorlijk wat geld voor ter beschikking. Het is nooit genoeg, maar we proberen daar wel, en dat gebeurt eigenlijk in elke provincie nu, het mee te stimuleren dat dit soort dingen mogelijk worden gemaakt.
Ja. Stel, ik ben ondernemer, ik zit op mijn bedrijventerrein, ik heb een probleem, ik denk nu, ik heb dit gehoord, ik moet ermee aan de slag. Wie moet ik bellen?
Ja, het begint eigenlijk op je bedrijventerrein. Is er een parkmanager? Is er een ondernemersvereniging?
Ja.
Is er misschien al een hubregisseur? Dan kun je daar terecht. We hebben een landelijke organisatie. Ik weet wel, ondernemers gaan niet zo snel naar de overheid. Maar we hebben het programma Verduurzaming Bedrijventerreinen. Die ook allerlei, eigenlijk een soort van centrale kennisbank heeft. Waar ondernemers allerlei informatie kunnen vinden. Ook waar ze terecht kunnen. En nou, ik kan dan ook goed vertellen hoe we het voor Drenthe zelf hebben geregeld. Daar zijn we gewoon gestart met de Community of Practice. Eigenlijk zitten we elke maand met alle energy hubs en hun regisseurs of de gemeentes die daarmee willen starten, of de ondernemersvereniging daarmee willen starten, zitten we samen, vliegen we experts in en gaan we kennis delen, gaan we helpen om ze vooruit te helpen, om kosten te besparen, om tijd te besparen, om één spreekbeurs te zijn met de netbeheerders, om samen problemen op te lossen. En we doen zelfs een workshop waarbij we ze helpen om bij ons subsidie aan te vragen.
Oh, kijk.
Dat ook dat geld goed terecht komt.
Heel goed. Programma Verduurzame Bedrijventerreinen. Even googlen, dan kom je ongetwijfeld op de website. En daar kun je in ieder geval de eerste stap zetten.
Absoluut.
Dankjewel. En Henk, je bent al lang niet weg. Maar je bent gewoon het hele uur gezellig erbij. En je praat ook mee. Dus we horen je straks nog verder. Het is zo tijd voor, ook al drink ik 's middags geen koffie, toch tijd voor koffie.
Listen today, lead tomorrow. New Business Radio Live.
Een sterke missie. een herkenbaar merk. En dan opeens ben jij de nieuwe eigenaar. Of tenminste in dit geval was DAF Dubbelman de nieuwe eigenaar. Wat doe je dan? Zuivere Koffie stond al bekend om zijn sociale missie en stevige branding, maar sinds een paar maanden is DAF Dubbelman het gezicht achter de onderneming. Of tevoren, het ligt eraan waar die staat. Waarom stapte hij in? Wat trof hij aan? En hoe wil hij het bedrijf verder brengen? We hebben DAF onder de knop, of tenminste online onder de knop. DAF, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
DAF, Zuivere Koffie. Je had al een aantal bedrijven. Moest er per se weer één bij? Waarom had je er nog één nodig?
Ja, je bent altijd... Ik ben ondernemer. Altijd op zoek naar iets nieuws. En inderdaad, ik zit ook achter Social Enterprise Kramata Plus. En dan zit je in een bepaalde scene. En ik kwam Gert-Jan van Dam en Jemma Lampe, de oprichter van Zuivere Koffie, af en toe tegen. Altijd positieve gesprekken. En ook eigenlijk met de wil en de intentie om een keertje te gaan samenwerken. Dus meerdere keren gezeten. Want bij Kramata Plus zijn we voor de revolution. Willen we onnodig verpakt water in single-use verpakkingen overbodig maken. En als je bezig bent met koude dranken, dan zijn warme dranken natuurlijk een logisch complement daarvan.
Ja, want je hebt eigenlijk dezelfde soort klanten, zou je kunnen zeggen.
Ja, 100%. De klanten van Kramata Plus zijn de cateraars zoals een Vermaat. Grote bedrijven zoals een ABN AMRO, een PwC, een KLM. En grappig genoeg is daar heel veel overlap bij met Zuivere Koffie. Waar je ook bijvoorbeeld lekkere cookies kan eten in de business lounge, gemaakt in de gevangenis. En ook bij Artis heb je brownies van Zuivere Koffie. En drink je lokaal getapt water van Kramata Plus.
Oké, dus Zuivere Koffie is niet alleen koffie, maar het zijn ook koekjes en andere dingen die je lekker bij de koffie neemt.
En niet alleen dus de bakkerijproducten en de koffie, maar ook bijvoorbeeld de thee. En die heeft de Jemma Lampe, de oprichter, de passende naam gegeven, Guilty.
Ja, nou, met die namen zit het wel goed. Er is geen rebranding nodig, zo te horen.
Nee, misschien
misschien als je de landsgrenzen overgaat met Zuivere Koffie, maar dat ik weet niet of dat in de plan is.
Daar hebben we ook al een keertje een aantal geleerden naar gekeken. En eigenlijk die hebben toen ook gezegd, eigenlijk is het zo'n mooi merk, zo'n mooie naam. Ook al is die misschien lastig uit te spreken, Zuivere Koffie.
Zuivere Koffie.
In het buitenland. Ja. Maar net zoals dat is eigenlijk Google ook. En we willen eigenlijk gewoon bij ons bestaansrecht en bij onze missie blijven met Zuivere Koffie om gedetineerden een tweede kans te geven.
Ja, nou dat is natuurlijk prachtig. Nee, ik zei het al even, als zo'n bedrijf zo'n sterke missie en zo'n herkenbaar merk en herkenbare naam hebt, wat ga je er dan mee doen? Want ik kan me ook voorstellen dat je daar een beetje voorzichtig mee moet zijn.
Ja, zeker. Hè? En alleen met mooie namen en met een fantastische missie kom je er niet. Hè? Als je het nieuws volgt de afgelopen maanden of het afgelopen jaar, het aantal fantastische bedrijven, zoals de Yogurt Barn, Chains Inc. Ga maar door met de mooie social enterprises die failliet zijn gegaan of in zwaar weer terecht zijn gekomen. Hè? Dus je hebt echt nog wel wat meer nodig. Waaronder ook bijvoorbeeld een efficiënte bedrijfsvoering, zodat je die potentie die je hebt ook kan converteren in echte goede impact. Zoals ik al eerder in de uitzending heb gezegd, je kan niet groen doen als je rood staat. Alle medewerkers die nodig zijn om de missie rugbaarheid te geven, die moeten ook gewoon betaald worden en dat geld moet ergens vandaan komen. Dus we zijn er ook onderdeel van Kramata Plus en Zuivere Koffie steeds verder samen te laten werken, is ook kostenbesparingen. Dus ook Zuivere Koffie had 3 koffiewinkels. Daarvan zijn er 3 gesloten. Gelukkig hebben we er alweer eentje open. Dat is bij het World Fashion Center, bij Enter, de Ring West, bij afslag S106. Daar zijn we nu al open en het goede nieuws is dat we aan het eind van deze maand open gaan samen met Sirfood bij de Hogeschool van Amsterdam in de Bijlmer. Daar gaan we weer een winkel openen, zodat ook de consument kan genieten van de koffie gemaakt in de baaiers en ook onze toppers aan het werk kan zien die vaak in de gevangenis al op zijn geleid door Zuivere Koffie en na vrijlating een kop koffie kunnen kunnen schenken met betekenis. En waarbij iedereen een bijdrage doet om recidive te verminderen.
Ja. Je bent nu volgens mij een paar maanden eigenaar van Zuivere Koffie geworden. Wat staat er boven aan je lijstje? Want ondertussen heb je wel een beetje, door de cijfers, door de mensen, door de producten, door de marketing, door alles heen gevogeld. Wat ga je dan nu doen?
Nou, eigenlijk de insteek is echt wel om de missie gedetineerden een tweede kans te geven. Dus om ook steeds meer werkgelegenheid te bieden aan ex-gedetineerden. Om dat echt, echt een enorme slinger te geven.
Maar daar moet je ook meer voor verkopen, toch? Zo simpel is het. Hoe meer je verkoopt, hoe meer mensen je werk kan bieden.
Precies, hè? Dus het is echt al eerst even orde op zaken stellen. En net zoals Jamal Lampen ben ik ook een enorme creatieve geest. Die ook op heel veel borden tegelijkertijd wil schaken. Alleen af en toe is het gewoon een stukje beter om te focussen. En om de dingen die je doet ook extra goed te gaan doen. Met de juiste mensen, op de juiste manier. En vandaar ook eerst kosten terugbrengen, omzet omhoog. En dan hou je gewoon een gezondere marge over. Waardoor je automatisch ook meer ruimte hebt om mensen aan te nemen. Maar ook om initiatieven uit te werken die extra veel effect hebben om gedetineerden een baan te geven. Dus bijvoorbeeld, en dat hoeft niet per se in een van onze koffiewinkels, hè, of buiten de branderij in transport of de andere activiteiten doen zoals talks en koffie-events waar we met een koffiekar komen. Hè, maar dat kan ook zijn als stratenmaker in het oosten van Nederland. Hè, we hebben ook Gert-Jan van Dam samen met...
Oké, maar hier moet je me even helpen. Want koffie snap ik, daar komt een hele hoop werk omheen. Waar komt die stratenmaker ineens vandaan dan?
Nou, eigenlijk, er zijn drie belangrijke factoren om recidive te verminderen, om de kans erop. De drie W's. Dat is een woning. Als je geen woning hebt en je komt vrij, dan kom je al gauw terecht bij verkeerde vrienden die iets terug willen voor onderdak. Ja. Je hebt werk, waar we het meer over gaan hebben. En je hebt de derde
partner.
Is bij het.
Je partner.
Een partner. maar werk is dus enorm belangrijk. En het maakt om dus die belangrijke factor. Want werk geeft je ook een gevoel van purpose. Een gevoel dat je erbij hoort. Belonging.
Snap ik,
kort af. Het maakt mij niet uit of dat bij ons is of bij een andere partij. Als iemand maar gelukkig wordt van een baan en aan de bak is. En ook, ik zeg nu aan de bak. Gert-Jan van Dam en Gemma Lamp hebben ook in het verleden al aan de bak een arbeidsbemiddelingsbureau opgezet. En als we dus inderdaad meer marge overhouden aan het eind van het jaar, kunnen we dat ook weer extra rugbaarheid geven. Ja. Omdat mensen dus aan de bak te helpen en daarmee recidive te verminderen.
Ik hoor je eigenlijk ook tussen de regels door zeggen. Volgens mij, ik denk dat. Nee, ik vul dat even voor je in, dat is leuk. Ik denk dat dat nog best wel lastig voor jou is. Want jij bent ook een creatief mens. En je bent gek op nieuwe dingen bedenken en in de wereld zetten. Nu hoor ik je eigenlijk ook zeggen. Ja, maar de eerste stap die we eigenlijk moeten zetten is even ook dingen even tijdelijk niet doen. Goed idee, gaan we nu niet doen. Want we gaan nu eerst even terug naar de basis. Want die moet goed zijn. We moeten meer verkopen, zodat we gewoon meer omzet, meer marge hebben. En dan kunnen we weer doorbouwen. Is dat niet lastig voor jou als ondernemende creatieve geest?
Ja, maar daarom is het ook goed om een goed team om je heen te verzamelen. En ik zie het zelf natuurlijk ook wel. Ik ben meer van de vergezichten van de grote relaties. En er is iemand anders nodig, een integrator, voor de executie. Hm. En daar zijn we hard mee bezig. Binnenkort zal dat ook publiek worden om iemand te vinden die dat ook kan doen voor zowel Kraanwater Plus als voor Zuivere Koffie. Ja. Want we hebben best wel wat activiteiten die we kunnen delen. En dan gaan we gewoon op een gestructureerde manier werken aan een aantal core gebieden. En logischerwijs betekent dat dus ook dat je niet alles tegelijk kunt doen. En dat is voor mij ook wel heel duidelijk. Ook omdat ik verantwoordelijk ben voor het financiële gedeelte, de funding. En elk nieuw project is hartstikke leuk. Maar het
kost geld.
Het kost je aandacht. En dan wordt niks een succes.
Daf, als mensen dit horen, die aan ons luisteren en die denken, Nou, dat is fantastisch. Kraanwater vond ik al leuk, maar zuivere koffie, dat klinkt helemaal fantastisch. Ik wil wel iets doen, namelijk bijvoorbeeld gewoon jullie koffie drinken in het bedrijf. Want dan heb je een beetje volume, of in het restaurant. Wat moeten ze doen?
Nou, veel mensen kunnen ons helpen. Zeg maar de consument simpel naar onze website gaan, zuiverekoffie.co of .org. Daar een leuk cadeautje voor een geliefde opzoeken. Of zelf koffie, thee of bakkerijproducten bestellen. Ook voor bedrijven is het interessant om onze koffie en de thee op te nemen in het assortiment. We zijn SROI trade 3, waardoor je alle SROI-verplichtingen 100% kunt allokeren aan ons. Ook aan onze koffiekar. En ook alle consumenten kunnen dus ons opzoeken bij het World Fashion Center voor een kop koffie of bij de Hogeschool van Amsterdam. En als het goed is komen er binnen 12 maanden in ieder geval nog 2 winkels bij. Zodat we dat vergezicht van in elke grote stad een zuivere koffiewinkel en koffiezaak waar een ex-gedetineerde werkt. Zodat dat elke maand een stapje dichterbij komt.
Super. Daf, ik ga even een glaasje kraanwater drinken. Want ik krijg een beetje een droge keel. Geen koffie 's middags, want dan slaap ik niet. Maar dat doe ik morgenochtend wel weer. Dankjewel, superleuk om weer met je te praten. En ja, binnenkort ben je gewoon weer te gast. Want we vinden het gewoon leuk om up-to-date te blijven van wat je allemaal aan het doen bent. Je hoorde Daf Dubbelman. Meer informatie natuurlijk over zuivere koffie, even naar de website. Wij gaan zo naar de inspiratie top 3.
Nieuw Business Radio Live. Op zoek naar inspiratie? 1 gast, 3 tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
Waar vind jij nieuwe inspiratie? Welk boek, podcast of film helpen jou bij jouw business? En we hebben vandaag de Inspire Top 3 van Menno Zwart. Presentator van de, ik moet het goed zeggen, anders dan wordt het een heel ongemakkelijke naam. De Mike High Club podcast. Journalist en aviation influencer. Menno, leuk dat je er bent. Als je dan dit allemaal hoort, en dan ben ik waarschijnlijk nog 17 dingen vergeten die je ook nog doet, dan ben je een druk mens. Waar vind je zelf eigenlijk de tijd om inspiratie en verdieping te verzorgen? Wanneer lees je of luister je of kijk je ergens naar?
Ja, het zijn toch wel veel dingen die op social media zitten. Vooral met luchtvaart zijn er natuurlijk altijd dingetjes aan de hand en trends en websites en andere influencers. En andere podcasts die je dan luistert, waar je gewoon dingetjes probeert uit te vissen die nog nergens staan. Want dat vind ik het leukste nieuws altijd, om weer in je eigen podcast weer te brengen. Dus ik ben op zoek naar de dingetjes die niet overal al staan in de kranten. Ik zoek altijd een beetje niet de randen op, maar wel nieuws wat nog nieuws moet zijn of moet worden of het nog niet is.
Ja, nou zijn er gelukkig genoeg mensen in de wereld die bij vliegvelden staan om te kijken wat er gebeurt en hoe er opgestegen, geland enzovoort wordt. Dus ja, dat is dan een belangrijke bron voor jou, denk ik.
Nou, zeker wel. En het zijn toch vaak dingen op social media. Zoals nu is er rook en een brand in de cabine van KLM. Maar KLM gaat niet, van een KLM-toestel bedoel ik dan, maar KLM gaat niet van tevoren een persbericht uitdoen van, nou, we hebben helaas een incident met een powerbank gehad op de vlucht van Sao Paulo naar Amsterdam. Dat komt omdat een vrouw die daar in de vlucht was, die heeft een filmpje gemaakt. En dan pas gaan de media KLM bellen voor toelichting. Het is allemaal goed gegaan, allemaal uitgeblust. En weet je wel, ze gaan daar niet zelf mee de hort op, zeg maar.
Nee. Nou, we gaan naar je nummer 3 en je top 3. En dat begint natuurlijk bij
nummer 3.
Ja, voor mij is dat toch wel inspiratie. Heb ik heel lang geleden gehad toen ik nog klein was. En een boek gehad van mijn opa van Griet Titelaar. Dat klinkt allemaal heel afgezaagd. Maar het is toch wel een ruimtevaartboek. En ik heb hem nog steeds hier in de kast staan.
Ja.
En dat was voor mij toch wel een beetje een start van luchtvaart. En ruimtevaart. Daar was ik vroeger ook allemaal gek van. De Space Shuttle, weet ik veel wat er allemaal gebeurde. Dus dat was voor mij toch wel een inspiratie.
Bron.
Ja, bron ook wel, ja.
Ja, dat was natuurlijk een van onze eerste trendwoordjes, zou je kunnen zeggen.
Absoluut, hij was influencer.
Zeker,
op het ruimtevaartgebied, maar ook op het gebied van moderne micro-elektronica en die robot topo. En hij trok het allemaal breder dan ruimtevaart.
Ja, als je dat boek nou weer doorbladert, hè, staan er dan dingen in dat je denkt, verdomd, hij had het gewoon bij het rijgerij. Het is die kant op gegaan.
Nee, het is niet een voorspellend boek, het is meer beschrijvend, maar ik vond vooral de foto's mooi. En het was voor mij toen gedegen informatie, want toen had je natuurlijk nog geen internet om dingen op te zoeken. Dan moest je naar de bibliotheek. En nu had je een soort standaardwerk, ook met die titel ook, hè, van Sputnik tot Space Shuttle, een alliteratie, daar waren ze toen gek op. Mm. En voor mij is het ook nog een bijzondere inspiratie, dat ik het boek van, hij is hij is overleden. Ik heb het ook van mijn grootvader gehad, van wie ik nooit iets kreeg. Nooit een cadeautje, never ever. En één keer gooide hij een laadje open en haalde hij gewoon de boeken eruit. Dus dat vond ik ook wel bijzonder, dat hij dat gaf. Dus niet mijn ouders, hebben er ook allemaal dingen van gehad, ook inspiratiedingen. Maar dat het van mijn opa, van mijn grootvader kwam, dat was ook nog extra bijzonder als aanleiding voor de inspiratie.
Cool. We gaan naar
nummer 2.
Ja, dat is toch wel de Telegraaf geweest. Omdat ik daar altijd, dat las ik vroeger altijd, dat ik 7 was. Dat was toch de eerste kijk op nieuws, natuurlijk ook de tv. Maar ja, ik las altijd, ik spelde de krant. Als ik in het vliegtuig ging, wil ik altijd de krant hebben. Dus dat is voor mij toch wel een inspiratie, want er gewoon een heleboel verschillende soorten nieuws in zat, op een bepaalde manier. Ik heb later ook zelf gewerkt bij de Telegraaf, bij de videoredactie. Dus dan zijn er toch allemaal weer voor mij dingetjes die dan later eigenlijk weer samenkomen.
Ja. Ja, de Telegraaf, ja. Wie leest hem niet, hè?
Ja, precies.
Al is het maar bij de kapper.
Dat je ook in luchtvaart en dingen die ook Nederland aangaan. Dus ook een bepaalde manier van schrijven, een bepaalde manier van onderwerp kiezen. Ik zeg niet dat andere kranten slecht zijn, maar het was wel altijd de krant die mijn ouders thuis hadden. Dus dan was het ook automatisch dat ik die ook zou lezen. Ja. Ik heb niet zelf die keuze gemaakt van laat ik nu eens eventjes de Telegraaf abonnement gaan nemen.
Ja, cool. We gaan naar de laatste.
Nummer 1.
Ja, dat vind ik toch wel lastig om een keuze te hebben. Maar ik heb vroeger een keer een boek gelezen. Dat heb ik nooit teruggebracht. Dat was eigenlijk een boek van generaal John A. Hackett. En die schreef toen al een boek over de Derde Wereldoorlog. En toen was ik 10 en toen vond ik dat toch wel heel, een beetje angst aan jaren toe. Als je klein bent, dat je dat dan leest in de bibliotheek. Want dat er al een scenario was van wat wordt de volgende oorlog. En ik ben natuurlijk geïnteresseerd in geschiedenis, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Deze generaal had dus een fictief verhaal dat ergens in Joegoslavië was een conflict tussen Amerika en Rusland. En dat werd dan een grote oorlog. En voor mij was dat eigenlijk een soort van eye-opener. Het was de Koude Oorlog natuurlijk in die tijd en kruisraketten. En het speelde toen misschien nog meer dan nu. En voor mij was het een inspiratie als een soort van wake-up call van dat kan er gebeuren. Ook al woon je in een rijk land, in een rustig Nederland relatief. En staan dat soort dingen, kunnen dat soort dingen door een incident, dat was al een incident in Joegoslavië, heb ik al gezegd, dat dan zomaar een grote oorlog kan uitbreken.
Wauw. Ja. Ja, en tegenwoordig noemen ze dat conspiracy theories. Hè? Dat is, zijn de nieuwe creatievelingen in de wereld.
Op basis van een fictief scenario, gewoon hoe zou het kunnen gebeuren door een klein incident dat opgeblazen wordt, letterlijk en figuurlijk, tot een grootschalig wereldwijd conflict.
Ja, ja, ik kijk al uit naar over een jaar of 10, wanneer zeg maar alles wat er nu gebeurt een soort van doorgetrokken wordt naar filmscenario's.
Ja, nee, zeker. Dat zul je ook krijgen. En waar is het eerste steentje omgeduwd? En daar gaat het toch steeds om.
Ja. Menno, als mensen jou willen volgen of ze willen lezen wat je schrijft of bekijken wat je maakt of luisteren wat je maakt, wat is de handigste weg?
Nou, anders ik doe mijn podcast die ik samen maak met Philip Deugen, dat is de Mike High Club, dus niet de Mile High Club.
Nee, dat is een hele andere club. Ja.
De Mike High Club, dat is een luchtvaartpodcast. En onder mijn eigen naam zit ik op Twitter en op LinkedIn en op Instagram, waar ik ook wat dingetjes schrijf en dingetjes eruit vis. Dus dat is het eigenlijk niet.
Cool, helemaal goed. Ja, oké, dus even Google op Menno Zwart, met een S. En als je dan iets van luchtvaart erbij doet, dan kom je ongetwijfeld bij jou uit als jij je SEO een beetje goed voor elkaar hebt. Ja, bij de koning, ja. Maar ja. Ik zal jou volgen.
Ja, precies.
Menno, dankjewel en tot een volgende keer.
Yes.
Op zoek naar inspiratie? 1 gast, 3 tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
Ja, eigenlijk was dit de Inspire Top 3 van Menno Zwart. Ondertussen aangeschoven, virtueel aangeschoven, Vincent Evers. Ja, Vincent, ik moest gelijk aan jou denken toen Griet Titelaar langskwam.
Ja, god, dat heb ik inderdaad ook echt wel van genoten, moet ik zeggen. Van al die heerlijke verhalen. En ook die kop die hij had. Hij had altijd zo'n sympathieke kop. Dus daar ben ik inderdaad ook wel lekker mee opgegroeid. En ook inderdaad het huis van de toekomst. Hij was ook een goede zakenman. Hij stopte er allemaal gadgets in zo'n huis. Die liet hij ook zich goed voor betalen. Dus hij wist ook goed hoe je ervoor betaald moest worden.
Ja.
Wel een beetje een van de helden, zeg maar, van de trendwatcherschap.
Ja. Henk, jij bent geen trendwatcher, maar je houdt het wel in de gaten. Wat is voor jou een inspiratiebron geweest die je echt in je werkende leven een beetje op het pad heeft gezet?
Ja, eigenlijk zijn het er wel verschillende. Eén obligate, maar Johan Cruijff.
Oh.
Met name ook, ik zag toevallig, zondag was het, bij Zomergasten. Daar zat Simon Kuper, gerenommeerd journalist en schrijver. En die liet zien dat Johan Cruijff in de manier waarop hij dingen uitlegde, eigenlijk zonder dat hij zich daar bewust van was, de Socratische leermethode hanteerde. Ja, dat heeft dus ook invloed gehad op mij. En ik zal nooit vergeten van zijn oplossing van het fileprobleem. Als iedereen nou gewoon een beetje harder rijdt, dan zijn we allemaal eerder van de weg. Ja. En daar zit eigenlijk nog een kern van waarheid in ook. Dus het klinkt gek, maar dat is echt wel een inspiratiebron. Een van mijn weinige idolen.
Ja, mooi.
De persoon die ik wel heel veel van heb geleerd, die een combinatie was, was Maurice de Hond. Die was altijd bezig met politiek. En ik heb politologie gedaan en ik heb natuurkunde gedaan. En eerst was hij natuurlijk heel groot in het voorspellen van wie nou weer de regering zou vormen. Maar hij begon zich ook enorm met techniek bezig te houden. Dus hij liep helemaal voorop op het gebied van de PC, met Vendex en daarna met internet, met Wegener. En hij heeft ook dat boek geschreven. Met
New Economy heeft hij ook nog gehad. New Economy heeft hij ook nog gehad, toch? Heel investeringsfonds.
New Economy heeft hij gedaan. Nou, dat is dan mislukt. Maar ik ben dus nu heel erg met AI bezig. Dat is echt voor mij de aller grootste ontwikkeling, waarvan ik voor de komende 10 jaar heel enthousiast ben. En daarna ben ik er verschrikkelijk bang voor. En dat is zeg maar die twee dingen. En daar is hij ook ongelooflijk actief mee bezig. Dus die man die loopt altijd, en die is nu 75, hij loopt altijd met techniek helemaal vooraan. En daar heeft hij altijd hele goede gedachten voor, hoe dat de samenleving gaat beïnvloeden. Dus dat vind ik wel een held voor mij.
Ja, cool. Vincent, we gaan met je verder praten.
Ontwikkel en verbeter. Nieuw Business Radio live.
Ja, want er is iets bijzonders aan de hand. Misschien wel het grootste troetelkind van de internationale stockmarket. Tesla was toch jarenlang het schoolvoorbeeld van innovatie. Ik weet nog, ik heb ooit nog eens een keer in dat allereerste ding gezeten. Dat rammelde aan alle kanten. Maar het ging wel hard. Ze hebben een enorme merkloyaliteit gehad, moeten we ondertussen zeggen. Hele hoge klantwaardering. Maar ja, dat is allemaal flink aan het kantelen. Verkoopcijfers dalen. Ik las gisteren of vandaag, ik weet niet meer precies wanneer het was, dat zelfs de tweedehands verkoopcijfers enorm dalen. Ik heb even gecheckt. Er zijn superleuke bumperstickers waarop staat vintage Tesla. Bought before Elon went mad of zo. Zoiets stond er volgens mij op. Nou ja, kortom. Er is flink wat aan de hand. Ja, is dat nou allemaal de schuld van Elon Musk? Die overigens net daar $29 miljard voor heeft gekregen omdat hij het verknald heeft. Snapte ik ook niet helemaal. Maar misschien heeft Vincent Evers wel antwoord. Tech trendwatcher al heel lang. Dus natuurkundige. Dat wist ik nog niet van hem, maar dat weet ik nu. Politicoloog, spreker, dagvoorzitter. Nou ja, wat is hij niet eigenlijk? Vincent, leuk dat je er bent.
Nou, ik ben ook ondernemer. Ik heb ook een heleboel bedrijfjes eigenlijk. Ik probeer ook altijd van die bedrijfjes te starten die zich bezighouden met nieuwe trends. Dus inderdaad. En met AI dus inderdaad. En met crypto en dat soort zaken. Dus daar ben ik ook altijd mee bezig.
Wat is er aan de hand met Tesla? Waarom gaat het zo down? Geval,
kijk, het ligt eraan. Enerzijds kun je zeggen van het stort helemaal in. In Europa is de verkoop met 50% gedaald. En is razend onpopulair. In ieder geval, daar kun je dan een prachtig verhaal over houden. Hoe eigenlijk elke enthousiasme gewoon verdwenen is. Hoe die gehaat wordt in Duitsland vanwege zijn belofte, vanwege zijn bezigheden met alternatieven voor Duitsland die hij gesupport heeft. Allemaal. En hoe die dan met die zagen op het toneel zit. Dus dat is één ding. Aan de andere kant kun je zeggen, nou, het is de grootste volledig batterijen. Als je het over volledig elektrisch hebt, dus niet hybride, is nog steeds echt de Model I nog de best verkochte auto. En is de aandelenkoers is eigenlijk op dit ogenblik 319. Die is eventjes tijdelijk iets geweest van 421. Maar die doet het nog eigenlijk hartstikke goed. Hij is nog heel veel geld waard. En dus hij was op een gegeven moment, hij was eigenlijk in 123 in december, in december 2023. En nu is hij zeg maar weer 3 keer zoveel. Ja. Dus de aandelenkoers valt nog allemaal best wel reuze mee. De Chinese verkoop, wat zeg maar de tweede markt is, Amerika is de eerste markt, daar is 6% naar beneden gegaan. In China 15%. Alleen in Europa haten we hem allemaal. Ja. En daar zijn ook die tweedehands auto's, prijzen zijn naar beneden gegaan. Maar op zich is het nog steeds een zeer goed draaiend bedrijf. die wel inderdaad iets van 10% minder heeft verkocht year over year. En dat gebeurt nooit. Wat eigenlijk nog een wonder is als je als CEO zo misdraagt en zo zeg maar tegen iedereen ingaat. Dat is heel bijzonder.
Maar zeg je dan eigenlijk, de reactie die je ziet bij consumenten, bij klanten, die is eigenlijk nog niet zo minder heftig dan je zou verwachten als je ziet hoe hij zich gedragen heeft. Valt eigenlijk wel mee.
Het aardige is dat er gewoon nu ook een ontkoppeling is van Tesla en van Elon Musk. Eigenlijk als je ziet, als je vraagt aan de mensen die rijden, dan zullen de meeste mensen, zeker in Nederland en Europa, maar bijvoorbeeld in UK is het 20% gestegen.
Oh.
In Noorwegen, het meest elektrische land ter wereld, zeg maar, 85% gestegen. In Frankrijk en Spanje 11% gestegen. Dus er zijn nog een heleboel landen waar het ook enorm aan het stijgen is. Dus wij hebben ook wel een beetje onze Nederlandse bubbel, waar wij toch allemaal unaniem Elon Musk haten. En nou, vooral in mijn leven, in mijn wereld, daar is mijn vrouw is Amerikaanse, die is geboren in New York, die is opgegroeid met Trump. En dan mag ik het woord echt niet gebruiken, dan word ik echt, dat vindt ze zo vreselijk. Dus wij zijn wel gewoon een heel enthousiast Trump-hater, wereld.
Maar zeg je nou, Vincent, het valt wel mee.
De Tesla-gebruikers, die ontkoppelen, die zijn over het algemeen hartstikke blij met Tesla. Dus ja. Tesla heeft nog een geweldig goede reputatie. Het is een geweldig auto, een prachtig laadnetwerksysteem. En ze doen ook altijd gewoon weer de nieuwste innovaties, zeg maar. Dus we hadden pas weer een heel leuke, echt een geweldige... De toekomst eigenlijk is enerzijds elektrisch, maar zelfrijdende auto's is eigenlijk het meest interessante wat er komt. En dan heb je Google en je hebt Tesla. En er is net een geweldige test geweest in China. Daar heeft dan de grootste, de ANWB van China, heeft 20 kilometer snelweg afgehuurd. En die is met 20 automerken, is die 300 testen gaan doen. Met zelfrijdende auto's. Die auto reed zelf en dan komt er op een gegeven moment een bouwonderbreking aan. En dan blijkt dat 3/4 van alle auto's die rijden gewoon tegen die vrachtwagen aan. Of iemand wijkt uit. En dan blijkt dus gewoon dat de helft van de auto's die zijn rampzalig. Een derde van de auto's doet het redelijk. En degene die bovenaan staan zijn Tesla. Die Tesla, de Model X en de Model 3. Dus dan doen ze het toch wel weer heel erg goed. Dus die zijn qua innovatie zijn ze ook goed bezig. Ze zijn ook bezig met robotica. En het is een beetje ontkoppeld. Dus, en nu is hij dus weer weg van Trump. Nu haat hij Trump en dan wil hij een ander bedrijf. Dus, en je ziet dan dat over een half jaar dan waait dat grootste gedeelte wel weer over. Want de meeste mensen willen gewoon een auto hebben die ze prettig vinden om in te rijden. Maar het is niet meer van, joh, vroeger kochten ook mensen nooit een Tesla omdat ze van Elon Musk hielden. Ze wilden gewoon een Tesla hebben die 400-500 kilometer rijdt. Dus ik denk dat wel snel weer terug gaat knappen. Aan de andere kant, wat er nu aan de hand is dat er een enorme concurrentie is met China. Dus China heeft 15 jaar lang honderden miljarden euro's uitgegeven aan de Chinezen om ze gratis nummerborden te geven. 10.000 euro subsidie, allemaal dingen. En er zijn nu 800 fabrikanten in China die elektrische auto's maken.
Ja, want handig is om te weten, wat ik heel slim vind, wat ze gedaan hebben, is dat ze in China, in ieder geval in een aantal steden weet ik dat het zo is, daar hebben ze, als je een elektrische auto nam, dan betaalde je geen wegenbelasting, zeg maar. En maar nam je een hybride of een verbrandingsmotorauto, dan betaalde je flink wegenbelasting. En dat heeft heel goed gewerkt, hè?
Het was nog erger. Als jij gewoon een auto, je wilde gewoon een benzineauto hebben, dan moest jij meedoen in een loterij. Dan had je een kans van 1 op 5 om een nummerbord te krijgen. En die betaalde 10.000 euro voor een nummerbord. Kijk. En met elektrische auto's kreeg je gewoon meteen een nummerbord. En hoefde je niks te betalen. Dus dat waren serieuze dingen. Maar het is nu zo'n groot ecosysteem. En er zijn zoveel bedrijven. Nou, van die 800 bedrijven gaat er zeker 90% failliet. En dan blijven er nog 20 over. Maar er zit dan wel Build Your Dream in. Die eigenlijk gewoon, die begon als batterijleverancier. En die maken nu auto's. En je hebt ook gewoon, fabrikanten van mobiele telefoons. Xiaomi, die heeft nu ook een auto. Die wordt ook meteen 100.000 keer verkocht. En die auto's zijn luxe en mooi en geweldig. En 25% goedkoper. En ondanks dat wij 25% er bovenop zetten. Importheffingen in Europa. Zijn ze nog gewoon goedkoper dan de Mercedes, de Volkswagens en de Tesla. Maar Tesla is nog steeds gewoon in Europa met de Model I nummer 1 elektrische auto. En inderdaad, hybride, als je dat mee gaat tellen, dan zijn ze niet de grootste. Maar ja, goed, dat moet je moet eigenlijk gewoon alleen maar kijken van de volledige elektrische auto's. En daar moet Tesla, die heeft daar wel moeite mee, want die heeft de prijzen enorm verlaagd in China en in andere landen. En die moet, die moeten dus ook, die maken ook minder winst. Dus dat is eigenlijk de grotere bedreiging dan dan Elon Musk, die zich een beetje, die zich volledig heeft misdragen qua politieke situatie.
En waar zit dan de innovatie? Hè? Wat is dan de volgende innovatie die je aanziet komen voor die elektrische auto's? Kijk, meer range heb je eigenlijk niet nodig. Als je 400-500 kilometer hebt, dat is, ik heb zelf ook 450 of zo, kan ik rijden. Dat is prima.
Wat heb jij?
Ik heb een Hyundai Kona, de tweede serie. Heerlijke auto.
Fantastische auto.
Ja.
Ja.
Ja,
en ook lekker luxe en met 7 jaar garantie. Het enige waar ik een hekel aan heb, ik heb mijn Model X ingeruild voor een Model Y. En na 80.000 kilometer is mijn garantie op 4 jaar, is mijn garantie om. Nou, dat rijd ik in 2 jaar.
Ja.
Dus over 2 jaar, dus over 1 jaar, mijn zoon is nu weer naar Berlijn heen en weer aan het rijden. En zo. En ik zit alweer na iets meer dan 1 jaar op 50.000 kilometer. Ik vind het volkomen absurd bij Tesla dat je gewoon geen garantie krijgt. Want jij hebt verdomme 7 jaar garantie.
Ha, ja.
En ook nog hartstikke goede kwaliteit. Dus daar heb ik een potje mee schillen. Überhaupt ook, ik heb full self-driving gekocht met mijn Model X. €8.000 en dat heeft 7 jaar lang niet gewerkt. En ik moest er maar voor betalen en ik mocht het niet meenemen naar mijn nieuwe auto. Dat vond ik echt wel, daar ben ik heel boos over geworden.
Ja, maar dus, het voordeel is wel, je hebt er 7 jaar over kunnen praten. Hè? Dus dat is ook weer goede content.
Nou, weet je, ik heb zoveel geld verloren aan Tesla. Het is echt niet normaal. Ik heb voor mijn eerste Tesla, dat was de Model S, heb ik $10 miljoen betaald.
$10 miljoen?
Ja, voor 1 auto.
Dat is wel
dan
veel geld.
Dan ben je toch wel helemaal van de pot gerukt, toch?
Ja, best wel, ja.
Hoe ik dat gedaan heb? Ik heb 100 bitcoins verkocht. Die had ik gekocht voor €7 per stuk. Oh. En toen ging het naar 700. Dan vond ik mezelf een fantastische belegger. En toen heb ik ze verkocht voor €70.000. En daar heb ik dan nog €20.000 bijgeteld. En heb ik de Model S gekocht. Dus ik heb 10 miljoen verkocht.
Ah.
Het is nooit dat ik geld heb verdiend met Tesla. Ik heb alleen maar geld op verloren. Maar goed. Het is een heerlijke auto om in te rijden. En dat laadnetwerk, dat is ook zo.
Is ook heel goed. Ja.
Daar kun je nu ook met je Kona.
Ja, prima. Tijdens de zomervakantie. Dat gaat helemaal goed.
Twee grote innovaties die er bij hun komen. En waar ze kijken, daar waar ze goed moeten scoren. 1, gewoon echte full self-driving. Als jij in Amerika rijdt, dan rij je gewoon weg en dan pakt hij rotondes en stoplichten en hij rijdt gewoon van A naar B zonder dat je iets hoeft te doen. Kun je zo 20, 30 kilometer ook in de stad rijden. En dat, wie dat als eerste gewoon heel erg, die dat gewoon met heel weinig fouten doet, zodat jij echt gewoon die robotaxi kunt doen, die kan meteen verdubbelen in prijs. Dat is echt gewoon de ultimate step. Daar zit Tesla echt, zit daar gewoon in de voorhoede. En verreweg in de voorhoede met de meeste auto's die allemaal gewoon connected zijn. Ja, en de tweede is robotisering. Is die robotisering dat ze gewoon die humanoid robots die dan zeg maar in huis je was kunnen doen en je kunnen koken en dat soort dingen. En aan de andere kant in de fabriek kunnen werken. Daar zijn zij ook, dat zijn de twee grote investeringen die bepalen of hoe goed en hoe waardevol Tesla gaat worden.
Vincent, ik vond het bijzonder leuk om van je te horen en ook een beetje om te debunken hoe slecht het nou eigenlijk gaat. Conclusie, het gaat eigenlijk best wel goed.
Nee, ze hebben een dipje.
Ja.
Maar dat is het eerste dipje.
Iedereen heeft wel eens een dipje.
In 5 jaar, waarin, en dan is de vraag, is Elon Musk en Tesla naar beneden slepen? Nou, hij is op tijd. Ik denk dat hij gewoon op tijd weggegaan. Dat was beter dat hij helemaal nooit was geweest. Maar ik denk, als hij nu een paar goede dingen doet, Dan gaan mensen dat ook wel weer kopen. Van, ja. Mensen zijn emotionele wezens, maar ze vergeten het ook weer snel.
Absoluut. Ik vond het leuk dat je er was. Sterker nog, ik zou het leuk vinden als je vaker komt. Dus we zetten je op het lijstje en we hebben je nummer, hè?
Volgende keer kom ik fysiek.
Ja, het lijkt me heel gezellig. En als je dan weer een gekleurd pak aan doet, dat vind ik altijd, dat maakt het toch wel af.
Nou, ja, dan toch? Moeten we inderdaad ook. Kunnen we ook met video uitzenden dan? Inderdaad, zit dat er ook in?
Gaan we regelen. Komt goed. Dankjewel. Okay. Dus je hoorde Vincent Evers. Je hoorde ook Henk Slabbekoorn die in de studio was. En wij vinden het fijn dat jij luisterde naar deze aflevering. En tot de volgende.
Verrast? Geïnspireerd? Aan het denken gezet? Veel succes met het ontwikkelen van jouw organisatie. Dit was New Business Radio Live. Wil je meer horen? Ga naar newbusinessradio.nl of je favoriete podcastplatform. Tot de volgende keer.
New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.